knap dat als jij gehoord wil worden in je gevoel en gezien worden, dat je niet zoveel ruimte in je hoofd hebt om je in hem te verplaatsen.
Nee, dus mijn prefrontale cortex werkt natuurlijk ook niet zo heel goed.
Nee, dan sluit hij zich ook af.
Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Potvis. Mijn naam is Fileen, ik ben trainer bij VIS.
Ik ben René Meijer.
En in deze podcast praten we over thema's die we binnen organisaties tegenkomen. Wat we daarmee moeten, kunnen, misschien ook wel vooral niet mee moeten doen. En aan tafel heb ik René Meijer. En René, jij zei net tegen mij, ja, ik ben eigenlijk vooral met pensioen. En nou, heel trainingsland huilt nu natuurlijk. Dat horen we niet, maar dat gebeurt wel. Dat snap je toch?
Nou, dat is al te veel eer, Fileen. Maar ik probeer met pensioen te gaan, want ik werk nog steeds. Dus het lukt niet zo goed.
Nou, gelukkig maar. Dank je wel daarvoor. Jij bent onder andere auteur, je bent opleider, trainer. Wat ben je allemaal nog meer?
Coach.
Coach, ook nog natuurlijk, ja. En jij houdt je bezig met verschillende thema's. Mm-hmm. Ik ken jou goed van groepsdynamica, want daar heb ik bij jou de opleiding gevolgd. Mm-hmm. Je doet nog maar 2 groepen, geloof ik, hè?
Volgend jaar doen Lex Mulder en ik nog 2 keer een opleidingsgroep groepsdynamica en teamcoaching.
Ja.
En dan stoppen we ermee, althans in de open opleiding. We geven nog wel in company.
Kijk, er zijn nog kansen. En zitten die open groepen, zitten die al vol?
Nee, nog niet, maar het loopt wel goed.
Kijk, dus jullie moeten er snel bij zijn. Dan heb jij ook een thema voice dialogue?
Mm-hmm, zeker.
Daar leid jij ook in op?
Ja.
Leidde jij in op? Ja, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Maar je bent nog niet echt met pensioen, hè? Dus.
Nee, ik ben nog trainer bij de voice dialogue opleidingen van onze voice dialogue academie, waar Judith Budde kar trekt.
Ja.
En in groepsdynamica en ik doe veel individuele coaching. Ik ben gestopt met teamcoaching, wat ik jarenlang gedaan heb. En ik ben jarenlang bezig geweest met mentaliseren, waar we het ook zo direct over gaan hebben. En nou, dat zijn zo'n thema's die mij na aan het hart liggen.
Ja. En dat mentaliseren, daar gaan we het inderdaad over hebben in deze aflevering. Ik zal straks uitleggen waarom ik dat zo'n boeiend thema vind, ook voor in deze podcast. Maar leg ons alsjeblieft als eerst even uit, waar hebben we het over als het gaat over mentaliseren?
Nou, mentaliseren is een beetje een lastige term, want het suggereert dat het alleen iets mentaals is, iets cognitiefs. Maar dat is niet zo. Het gaat over denken en voelen.
Ja.
Dus zowel voelen als denken. En eigenlijk gaat het heel simpel over 2 dingen. Zelfreflectie, kan ik reflecteren op mezelf?
Mm-hmm.
En inlevingsvermogen, kan ik me verplaatsen in de ander?
Ja.
En er zijn mensen die dat niet zo heel goed kunnen.
Mm-hmm.
En wij kunnen het allemaal niet zo goed als we heel emotioneel zijn.
Ja.
Want als je boos bent of kwaad bent op wie dan ook, dan kun je niet meer zo rustig nadenken en ook niet voelen wat is er met me aan de hand, want dan ben je alleen maar kwaad.
Dus mentaliseren. Ja, laat staan dat ik me dan nog kan inleven in de ander.
Exact.
Ja. Ja. En het proces van mentaliseren, of waar jij in opleidt onder andere, gaat over hoe kun je dat stimuleren bij anderen, toch? Of hoe kun je zelfreflectie, dat vermogen bij een ander stimuleren?
Ja, dat zeg je goed. Het gaat eigenlijk over 2 grote terreinen. Het ene is het terrein van coaching en training.
Ja.
Er zijn deelnemers, er zijn cliënten die niet zo goed kunnen reflecteren op zichzelf.
Ja. Ja.
En dan kun je, wat wij mentaliserend coachen noemen, kun je mensen helpen om meer te gaan reflecteren over zichzelf en zich in te leven in anderen.
Ja.
Dat is het ene grote terrein van coaching en training, waar ik inderdaad met Peter Bleumer een boek over heb geschreven. Het andere terrein is, en dat houdt me steeds meer bezig, is dat we in de maatschappij op dit moment heel veel groepen mensen slecht kunnen reflecteren op zichzelf en zich ook slecht kunnen inleven in anderen.
Mm-hmm.
En dat is een maatschappelijke ontwikkeling die ik zeer betreur, maar die je wel kunt signaleren.
Mm. Waar komt dat door, denk je?
Ja, dat is een hele, hele ingewikkelde vraag hoe dat komt, maar in ieder geval is polarisatie een belangrijk iets daarin. Je ziet dat er steeds meer gepolariseerd wordt, mensen zich in bepaalde stellingen ingraven.
Ja.
En, maar het is ook niet zo eenvoudig. Eigenlijk is het wel eenvoudig, want we doen het dagelijks. Hè? Als ik hier zit met jou zitten praten, dan ben ik me aan het inleven in wie ben je, Fileen, en welke vragen ga je nog stellen. En als we in gesprek zijn, ook thuis, met partner en familie en kinderen, zijn we constant bezig om te denken, hey, wat doet die ander, wat wil die?
Mm-hmm.
Maar je echt inleven in een ander je echt in de schoenen van de ander gaan staan, dat is nog wel wat anders. Want ja. We verschansen ons liever in onze eigen mening.
Ja, ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat de media, niet alleen social media, maar ook de media in het algemeen, daar ook niet per se bij helpt. Hè. Je zit dan al gauw in zo'n algoritme van mensen die op dezelfde manier denken als jij. En hetzelfde denken als jij. Ja, dan blijft dat ook in stand natuurlijk.
Ja, als je vooral je spiegelt aan de mensen die hetzelfde denken als jij.
Is en het met je eens zijn.
En het met ja. je eens zijn, ja. wat we allemaal natuurlijk het liefste doen.
Ja.
We lezen de kranten en we luisteren naar de social media en we lezen de dingen die ons bevallen.
Ja.
En het is niet zo makkelijk om je echt in te leven in iemand die een totaal andere mening heeft, ook uit een andere cultuur misschien komt.
Ja.
Het valt niet zo mee om je daarin in te leven.
Nee. Ja, ik zit nog een beetje zo te puzzelen in mijn hoofd van waarom is dat dan? Is het dan het ongemak dat we voelen daarbij of bang dat we zelf misschien iets anders gaan denken?
Nou, als ik het nog even betrek op het terrein van coaching en training, van cliënten en deelnemers aan een teamcoaching bijvoorbeeld, dan zijn er mensen die dat heel goed kunnen. In principe zouden coaches en trainers het heel goed moeten kunnen, want dat is hun beroep,
ja.
zich inleven in de ander.
Ja.
Maar de gemiddelde werknemer of de gemiddelde Nederlander, die hoeft zich niet zo nodig in te leven in de ander. En waarom is dat? Dat komt omdat we natuurlijk onze eigen meningen, onze eigen opvattingen en onze eigen manier van leven hebben.
Ja.
En je moet echt je best doen om je in een ander in te leven die iets anders wil, anders doet dan jij. Daarnaast is het zo dat mentaliserend vermogen is niet aangeboren. In die zin, het is aangeboren dat we het kunnen,
ja.
maar het moet in de kindertijd ontwikkeld worden.
Hmm.
En er zijn mensen die dat door opvoeding en socialisatie goed ontwikkelen. En er zijn mensen die door, en dat heeft namelijk met veilige hechting te maken.
Ja.
Mensen die onveilig gehecht zijn, die hebben een minder goed mentaliserend vermogen meegekregen van huis uit.
Ja. Ja.
Dus het heeft niet zozeer met intelligentie te maken, of mensen goed kunnen reflecteren, als wel het heeft te maken met ben je veilig gehecht en
ja.
heb je van huis uit leren reflecteren op jezelf en de ander.
En is dit dan later nog aan te leren?
Ja, het goede nieuws is dat dat is nog later aan te leren, ja.
Komt er nu ook nog slecht nieuws?
Nou, kijk, stel dat je onveilig gehecht bent en dat die hele hechtingstheorie is een van de best ontwikkelde theorieën binnen de psychologie. Maar het voert misschien wat te ver om dat helemaal uit te duiden, maar de meeste luisteraars zullen dat wel ja. van gehoord
ja.
hebben. Als je echt onveilig gehecht bent en je ontmoet bijvoorbeeld een partner die wel veilig gehecht mm-hmm. is, dan kun je in contact met je partner kun je ook weer meer mentaliserend vermogen ontwikkelen doordat je partner je spiegelt.
Ja.
Doordat die zich wel in jou kan inleven en jou helpt en zo.
Ja.
Dus in contact met andere mensen kun je dat wel ontwikkelen. Ja.
Oké. Heeft dat dan ook nog met een soort voorbeeldgedrag te maken? Dus als ik dat niet zo goed kan, maar mijn partner laat zien dat hij heel veel goed naar zichzelf kan kijken en zelfreflectie toont.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Als je in een relatie komt of vrienden hebt of in de familie mensen die dat wel goed kunnen,
ja.
dan kan het zijn dat je dat kunt ontwikkelen. Of met een coach. Hè?
Ja.
Een coach die jou helpt om jouw mentaliserend vermogen te vergroten, dan kun je dat ook ontwikkelen binnen coaching.
Kunnen we dat dan zien als een vaardigheid?
Ja, het is wel een. Ja, dat is een goede vraag. Is het een vaardigheid? Het is in ieder geval een vaardigheid en een houding waarmee je ook naar jezelf en anderen kijkt.
Ja.
Het is ook een houdingskwestie van
ja.
ben ik bereid om me te verplaatsen in de argumenten en de positie van de ander. Ben ik daar ook toe bereid?
Ja.
Heb ik en tegenwoordig, en dat is tot mijn grote verdriet, is dat mensen weinig bereid zijn om zich echt te verdiepen in waarom doet een ander zoals die doet? En
ja.
waarom denkt hij zoals die denkt? En waarom voelt hij zoals die voelt?
Ja, ja. Ik vind zo'n mooie uitspraak. Iets van everybody has a story you know nothing about.
Mm-hmm.
Be kind, always.
Mm.
Een soort mooie starthouding om überhaupt in contact te zijn met elkaar.
Ja, dat is fantastisch als we dat kunnen opbrengen.
Ja.
Om ons echt te verdiepen in de ander, omdat ieder een verhaal en een geschiedenis heeft. En dat is wat we ook in coaching proberen te doen. Kijk, de meeste coachmethoden veronderstellen dat mensen kunnen reflecteren op zichzelf.
Ja, dat klopt.
Of je nou werkt met Voice Dialogue, wat wij veel doen. Ja. Vanuit onze Voice Dialogue Academie. Of je werkt met transactionele analyse of met NLP. De meeste methoden verwachten dat de ander enigszins kan reflecteren op zichzelf. Ik kwam hier zo'n ruim meer dan 20 jaar geleden mee in aanraking, omdat ik merkte dat de bestaande coachmethoden waar ik mee werkte niet werkten bij cliënten die zich niet konden verdiepen in een ander of konden reflecteren op zichzelf.
En hoe kom je daar dan achter? Is dat dan bijvoorbeeld als je vraagt naar en toen deed jij dit en wat voor effect had dat op de ander en dat iemand daar niet geen antwoord op heeft of zo? Of wat zijn de signalen of de vlaggetjes?
Nou, als ik het heel kort door de bocht doe, ja? Er zijn een paar uitdrukkingen, dan moet je gaan afvragen, kan iemand wel reflecteren? Als iemand zegt, dat is toch logisch, hè? Of dat hoor je niet te doen. Of, ons management, dat doen ze nooit. Ja. Mensen die dus van die absolute uitspraken doen, dat noemen wij niet gementaliseerde uitspraken. Ja. Mensen die absolute uitspraken doen, als ze zeggen bijvoorbeeld, dat is toch logisch, hè? Dan zeg ik als coach, ik begrijp dat het voor jou logisch is, maar voor mij is het nog niet logisch. Ja. Waarom zou het logisch zijn? Dus dat betekent dat mensen weinig stappen zetten om verder na te denken. En dat doen mensen overigens niet bewust. Het is niet zo dat mensen bewust niet willen reflecteren. Sommige mensen hebben dat vermogen minder ontwikkeld.
Ja, precies. En volgens mij is het dus ook zo dat als je dus dit soort zinnen hoort, dan betekent het ook weer niet per definitie dat iemand het echt niet kan of dat iemand het echt niet heeft ontwikkeld. Het zou ook kunnen zijn dat hij in het moment dat vermogen even niet kan opbrengen of zo.
Ja, we hebben allemaal blinde vlekken ook. Ja. En dat betekent dat ik voor een groot deel misschien goed kan reflecteren, maar er een terrein is in mijn leven waar ik dat niet zo goed kan. Ja. Door allerlei omstandigheden. En dat noem je dan een blinde vlek bijvoorbeeld. Ja. En dan, het is waar dat het op deelgebieden kan zijn dat je minder mentaliserend vermogen hebt.
Heb jij die ook?
Ja, iedereen heeft dat. Een mooi voorbeeld van de grondleggers, Fonagy en Bateman. Die zijn dus helemaal gepokt en gemazeld in mentaliseren. Ja. Dat zijn twee Engelstalige psychoanalytici. En Fonagy zegt altijd, als ik op de snelweg zit en mijn vrouw zit naast me, en we komen bij een afslag en we moeten die afslag nemen, maar mijn vrouw leest de kaart en die heeft niet gezegd dat we die afslag moesten nemen. En dan rijden we door en dan moeten we 40 kilometer verder rijden voor de volgende afslag. Dan kan ik niet meer mentaliseren, zegt Fonagy. Dan ben ik alleen maar kwaad op mijn vrouw.
Ja. Oké, nou. En misschien is de winst dan dat hij dit in ieder geval weet.
Ja, maar dat is grappig, want hij zegt ook, leuk dat je dit zegt. Want Fonagy zegt, het feit dat je verstand hebt van mentaliseren betekent niet dat je het kunt. Want zoals als hij dan heel emotioneel is, omdat hij opgefokt is, omdat ze nog 40 kilometer moeten rijden, dan kan ook hij niet meer mentaliseren, terwijl hij er een dik boek over heeft geschreven.
Ja, maar ja, precies.
Dus dat is, het weten is niet voldoende om het te kunnen.
Nee. En dat maakt iemand geloof ik ook heel menselijk, wat ook weer prettig is.
Ja, en een van de andere voorbeelden die ik altijd heel leuk vind om te vertellen is dat verliefde mensen kunnen ook niet zo goed mentaliseren. Ja. Ze hebben verliefde mensen onder een scan gelegd en dan worden de hersenen gescand en dan zie je, dan laten ze foto's en filmpjes van hun geliefde zien, iemand waar ze verliefd op zijn. En dan zie je dat het in de prefrontale cortex, dat is voor in de hersenen, dat daar het licht uitgaat en dat ze alleen nog maar in de achterste hersenen activiteit is, omdat ze volledig verliefd zijn en niet meer rustig kunnen nadenken of reflecteren. Dus het is ook echt aangetoond dat het mentaliserend vermogen zit dus in de prefrontale cortex, noemen we dat dan. Ja. Dat is het voorste stuk van de hersenen.
Ja. Ja. En zou je ook kunnen zien dan in zo'n scan, dus je ziet hierin dus dat het licht uitgaat.
Ja.
Maar zou je dat dus ook kunnen zien, ziet zo'n scan er anders uit? Is eigenlijk mijn vraag bij iemand die dat niet heeft ontwikkeld vroeger.
Dat is ook weer een hele goede vraag van je, Filine, maar dat zou ik niet weten. Dat is een leuke vraag.
Ik weet niet wat we eraan hebben, hoor, als we dat zouden weten.
Nou ja, het is wel zo dat ze, dus de Nederlandse uitdrukking liefde maakt blind, of verliefdheid maakt blind.
Ja.
Dat is geen verkeerde uitdrukking, want het maakt inderdaad dat we niet meer
Alles zien. Ja. En dan kan ik me ook voorstellen dat als je, in een leidinggevende functie zit of zo, of je zit gewoon, je werkt überhaupt in een team samen met andere mensen, dat je dit soort mensen met weinig mentaliserend vermogen ook wel zo herkent. Of in je familie, of je schoonfamilie.
Mm-hmm.
Zijn er dan dingen waarvan je zegt, dat moet je dan juist niet doen bij zo iemand, of dat moet je juist wel doen? Oh, nee, ik snap dat dit super kort door de bocht is en dat je hier een hele opleiding
in
geeft.
Ja, nou, dat is ook, ik vind het een lastige vraag, want ja, ik heb nog niet zo'n beeld van wat je dan wel of niet zou moeten of kunnen doen. Ik zit even na te denken.
Nou, ik kan me misschien voorstellen dat, heb ik dan binnen mijn eigen huwelijk, en dan beweer ik echt niet dat mijn man geen zelfreflectief vermogen heeft, maar dat we in een discussie, dat ik dan heel erg kan eisen dat hij mijn gevoel begrijpt. Of dat hij mijn standpunt snapt. Mm-hmm. En dan zie ik ook echt aan de overkant van de tafel, nee, dat zit er echt niet in.
Nee.
Nu. En me vast blijven houden zo krampachtig aan die eis of die vurige wens, dat die maar zich even ontzettend verplaatst in mij.
Mm-hmm.
Op dat moment, ja, dat maakt zo'n gesprek alleen maar ingewikkelder.
Ja, en dan zou jij de poging kunnen doen, maar ik snap dat als jij gehoord wil worden in je gevoel en gezien worden, dat je niet zoveel ruimte in je hoofd hebt om je in hem te verplaatsen.
Nee, dus mijn prefrontale cortex werkt natuurlijk ook niet zo heel goed.
Nee,
dan
sluit hij zich ook af. Maar je zou je ook kunnen afvragen, om je inlevert in jouw man, hoe komt het dat hij zich niet zo goed kan verplaatsen in mijn gevoel en wat gebeurt er aan zijn kant? Mm. Maar het is een mooi voorbeeld wat je geeft, want op het moment dat wij ons niet gezien en gehoord voelen, zijn we slechter in staat om ons in te leven in de ander, want we willen eerst zelf gehoord worden,
ja,
en gezien.
Ja.
En dat is duidelijk. Ja,
ja. Ja. Ja, en dat is binnen teams denk ik ook vaak het geval, zeker als het gaat over werkdruk of zo. Hè? Mensen die rennen helemaal de benen uit hun lijf. En dan valt er iemand uit, waarschijnlijk om diezelfde reden. En dan komt er natuurlijk nog meer werk op. En dan wordt er gezegd, ja, we moeten dat toch met z'n allen oppakken.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, nou, er wordt veel van mensen gevraagd, zeker tegenwoordig. Het tempo ligt hoog, de eisen zijn hoog. En ik denk dat het voor een manager en een leidinggevende inderdaad belangrijk is om zich af te vragen van zich inlevend in zijn medewerkers. Wat vragen we en eisen we allemaal en wat zijn ze bereid om te doen? Om een voorbeeld te noemen, het heeft ook veel met erkenning te maken. Als je het ook over jouw voorbeeld hebt, over erkenning, voel ik me erkend in mijn gevoel en voel ik me gezien in hoe ik voel. En dan zegt bijvoorbeeld het management, zou kunnen zeggen, ja, maar we waarderen ze en we erkennen ze, want we geven ze een bonus
maand,
of een 13e maand.
Ja, ja.
Terwijl het mensen niet altijd om geld gaat. Het gaat om aandacht, om dat er begrip is voor een situatie.
Ja.
Dus het fascinerende doet zich voor dat wat management denkt te geven, wordt niet ervaren als een cadeau door de werknemers. En dat heb je ook met verjaardagen met kinderen. Dat kinderen krijgen een cadeau van hun ouders die denken dat is leuk voor ons Jan. Maar Jan vindt het cadeau helemaal niet leuk, want hij had graag een speelgoedgeweer gehad en die krijgt nu opeens een garage, terwijl hij helemaal geen garage wil, maar een speelgoedgeweer. Ja. Dus kunnen wij ons inleven, ook als ouders, in onze kinderen en als teamleiders in onze medewerkers? Wat willen ze nou echt, hoe willen ze nou echt gezien en gehoord worden?
Ja, dus het zegt eigenlijk ook iets dan over het mentaliserend vermogen van zo'n management in dit voorbeeld. Ben je eigenlijk bezig in hoe willen ze dan gewaardeerd worden of
Ja, en dat loopt nog wel eens langs elkaar heen. Dat het management denkt misschien ook wel oprechter. We geven toch veel en ze krijgen toch alles.
Ja.
En nog een 13e maand of een personeelsuitje of weet ik wat. Terwijl de mens zit op andere dingen te wachten. Hè? Ja.
Ik heb recent kwam een klant bij ons en ze hadden medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan. En daar kwam dit uit. Ging echt over waardering.
Mm-hmm.
En toen hebben ze ons gevraagd om een reeks van 6 delen te maken met allemaal filmpjes. En we hebben een prachtig werkboek ermee gemaakt. Dat echt gaat over het waarderen van je medewerkers anders dan er geld tegenaan gooien.
Okay.
En dat ging inderdaad echt over hoe kun je nou belangstelling tonen of nieuwsgierigheid of zorgzaamheid of complimentjes geven, maar dan op een manier die echt aankomt bij mensen.
Ja.
Dus dat is dan helemaal nieuw ook voor mensen. Oh, dit is ook waarderen van medewerkers.
Dus het is ook wel lastig, want waarom is inlevingsvermogen ook zo lastig? Omdat ik kan niet in het hoofd van de ander kijken. Dus het is altijd een hypothese. Hè? Mijn inlevingsvermogen in jou bijvoorbeeld is een hypothese van ik denk dat Filene dit en dat voelt en denkt.
Ja.
Maar dat moet ik altijd afchecken bij jou, want dat weet ik niet.
Ja.
En ja, dan heb je dus een uitspraak in trainingsland en Nivea, niet invullen voor een ander.
Ja.
Maar soms moeten we juist wel invullen, maar als hypothese. Ik denk dat jij dit voelt of denkt, maar klopt dat?
Klopt dat.
Dus we moeten het helaas doen met invullingen, omdat we gelukkig, zou je kunnen zeggen, niet in het hoofd van de ander kunnen kijken.
Ja, en ik kan me dus ook goed voorstellen dat dit ook nog eens heel helpend is. Want bij sommige mensen, als je vraagt, en hoe is dit dan voor jou? Of hoe voel je je dan nu? Ja, weet ik veel, want ik voel 1000 verschillende dingen. En ik zit niet op de bank bij mijn therapeut om dit eens even uit te gaan pluizen, maar ik praat met mijn leidinggevende.
Mm-hmm.
Ja, dat iemand dan tot stilstand komt of zo, of dat er dan weinig uitkomt. Terwijl als je dus een beetje een voorzetje kan doen en je hypothese bij de ander neer kan leggen, dat het ook heel helpend kan zijn.
Zeker, zeker. Zeker bij mensen die niet zo goed in contact met hun gevoel staan.
Ja.
Die heel erg in hun hoofd zitten en cognitief, kan het helpen om gevoelens te benoemen. Als hypothese zou het kunnen zijn dat je teleurstelling voelt of dat je eigenlijk geïrriteerd bent. Of, ik wou nog het voorbeeld geven wat me altijd is bijgebleven, wat ik ook in ons boek beschrijf, denk ik, als ik me niet vergis. De man die kwam bij binnen voor coaching, individuele coaching. En de eerste wat hij zei was, als dit een strafexpeditie is, dan is het toedeledokie en dan ben ik zo weg. Als dit een strafexpeditie is, dan ben ik zo weg. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik was volledig uit het veld geslagen.
Ja.
Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zo de eerste zin in coaching begint.
Hij was gestuurd door een leidinggevende
nee,
of zo?
Nee, hij was niet gestuurd. Nou, hij had wel een conflict gehad met zijn bestuur.
Ja.
Maar hij was wel uit eigen beweging gekomen. Uiteindelijk voelde hij het als een strafexpeditie.
Ja.
En wat dan helpt, als je vroeg nog wat helpt dan, toen zat ik over na te denken, wat wij noemen de niet-wetende houding, die helpt. Hè?
Ja.
Als ik zou meteen zou zeggen, nee, natuurlijk, dit is geen strafexpeditie, dan helpt die man niet om te gaan reflecteren, waarom zegt hij dat eigenlijk? Dus de reactie die zou kunnen zijn, als je dit ervaart als een strafexpeditie, lijkt me ontzettend naar voor je en ontvervelend, dan zit je niet lekker. En ik weet nog niet wat je bedoelt met het woord strafexpeditie.
Ja.
En als hij dan zegt, ja, maar het is toch logisch, hè? Dan zou ik kunnen antwoorden, ja, ik begrijp dat het voor jou logisch is, maar voor mij nog niet. Dus kun je mij toelichten, leg eens uit, kun je toelichten. En die niet wetende houding, die helpt enorm om iemand die niet kan mentaliseren. Dus wij moeten het niet te snel begrijpen.
Ja.
De meeste coaches, als ik mag generaliseren, die zijn te snel van begrip. Dus eigenlijk is het een makkelijke methode, mentaliserend coachen, want we moeten het niet snappen. Hoe sneller wij het snappen, hoe minder de ander gaat mentaliseren.
Ja.
Dus ik begrijp het niet.
Ja, precies. En dus ook niet alleen het niet weten, maar ook niet het maar heel erg omarmen en het oké vinden en het terecht vinden wat de ander zegt. Ik vind dat er ook wel een categorie coaches is dat, nee, en wat ontzettend, nee, natuurlijk niet.
Ja,
maar dan gaat iemand anders natuurlijk eigenlijk alleen maar bewijs verzamelen waarom het toch stiekem wel zo is of waarom jij geen gelijk had of...
Ja, de moeilijkheid is, die je nu aangeeft, is inderdaad een lastig iets, dat we moeten eigenlijk als coach proberen, en dat valt mij ook vaak niet mee, om die combinatie te maken. We moeten combineren erkenning voor het gevoel en het inhoudelijk nog niet snappen.
Ja. Ja.
Dus bijvoorbeeld als ik zeg, het lijkt me heel naar voor je dat je dit ervaart als een strafexpeditie, dan herken ik het gevoel.
Ja.
En ik snap nog niet wat je bedoelt met het woord strafexpeditie.
Ja.
Een andere iemand, die kwam na 3 keer, die kwam bij mij binnen en die zei, het geld zal je wel tegen de plinten klotsen. Er zijn mensen die uitdrukking niet eens kennen, maar het betekent, er zal je wel flink verdiend worden.
Precies, precies.
Dus het geld zal je wel ik was weer volledig uit het veld geslagen. En toen vroeg ik, nadat ik zei, ik weet niet exact wat je bedoelt, maar met welk gevoel zit je hier nu? Nou, dat zal ik je vertellen. Hij zei dat. Hij dacht dat ik heel veel geld verdiende. Waarom? Ik had de afspraak 2 keer verzet. De coachafspraak had ik 2 keer verzet.
Mm-hmm.
Ik zeg, en wat betekent dat voor jou? Hoe voelde je dan? Nou, hij zegt, ik voel me een nummer. Mm. Want je hebt de afspraak al 2 keer verzet. Mm. Dus andere dingen, andere cliënten zijn blijkbaar belangrijker dan ik.
Mm.
En dus zal het ook wel zo zijn dat je met andere activiteiten meer geld kunt verdienen dan met coaches van mij. Vandaar dat je hem tegen zegt. Nou, dan moet ik dus helemaal op die ene uitdrukking, het geld zal u wel tegen de plinten, een enorme toelichting vragen.
Ja.
Maar ook erkennen dat die man hier zit met een rotgevoel, hoewel
dat
ik nog helemaal niet weet waar dat nou vandaan komt.
Ja. En dan, hoe reageer je daarop?
Waarop, sorry?
Nou, als hij dit zo uitlegt.
Nou, het fascinerende was, als ik het nog verder kan toelichten, dan de man stond bekend en was ook in coaching omdat hij nogal kort door de bocht was. Dit was, vond ik ook wel een voorbeeld van nogal kort door de bocht zijn. Want als je zo binnenkomt met het geld, zal hij wel tegen de plinten klotsen. Dan is dat niet heel genuanceerd of uitgebreid. Dus ik kon dit voorbeeld wel oppikken en zeggen, goh, wil je eens weten wat die uitdrukking die jij nu doet, wat dat met mij doet? Hè? Wat voor gevoel ik daarbij krijg?
Ja.
Ik voel me dan enigszins weggezet.
Ja.
Nog niet eens wetend waarom.
Ja.
En toen kwamen we op dat hij, dus hij was ook in coaching, omdat hij de neiging had in zijn werk om vaker mensen met een korte uitspraak weg te zetten.
Ja.
Dus ik kon het koppelen aan het coachingsdoel.
Ja. Ja, en dus weer ga je dus weer hier niet overtuigen of het goed praten of...
Nee, en ook niet meer verdedigen. Dus
dat bedoel ik meer, ja.
Nee,
ja.
Precies. Niet overtuigen, niet verdedigen. En eigenlijk nieuwsgierig, en behalve de niet wetende houding, is nieuwsgierigheid een ontzettend belangrijke houding van een coach. Namelijk, ik ben zo benieuwd, waarom zou dit een strafexpeditie zijn? Waarom zou het geld hier tegen de plinten klotsen?
En je doet vervolgens een beroep op zijn inlevingsvermogen door een soort toestemming te vragen. Mag ik je vertellen wat zo'n uitdrukking met mij doet?
Ja, en dat was, hij was er dus volstrekt niet bewust van het effect van zijn gedrag op anderen. En dat was je op zijn werk niet, omdat je nogal kort door de bocht was. Maar dat was je bij mij dus ook niet. Dus toen ik vertelde hoe ik me daarbij voelde en voor kun je daar iets bij voorstellen, toen zei hij, goh, daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig. Ik ben nooit meer bezig met wat mijn uitdrukking met een ander doet.
Nee. En je doet daarin eigenlijk drie dingen. Dus je vraagt eerst, mag ik je iets vertellen daarover? Dan vertel je dat. En dan vraag je dus ook nog, kun je daar iets bij voorstellen?
Ja. Dat probeer ik dan te doen. Hè?
Ja.
Ik weet niet in de praktijk of ik dat echt zo goed gedaan heb, Fileen, maar ik vind het goed klinken, zoals ik het nu vertel. Ja.
Maar zouden dit ook een beetje zo de onderdelen zijn waarop je dit in zijn algemeenheid, thuis of op je werk, kan toepassen? Dat je dus wel eerst een soort toestemming vraagt of je dat kan teruggeven? Want ik kan me ook voorstellen dat als iemand zijn prefrontale cortex uit is en je zegt, nou, dit is voor mij best wel een pittige uitspraak, ik doe het een beetje pijn, dat dan ook niet helemaal binnenkomt en dat zo'n vooraankondiging misschien een beetje helpt.
Ja, je probeert in ieder geval het terrein een beetje rijp te maken voordat iemand kan horen dat je iets wil zeggen. Maar kijk, het punt is, als mensen hoog in de emoties zitten, kunnen ze niet goed reflecteren. Dat zijn een soort communicerende vaten.
Ja.
Hoog in de emotie betekent laag in mentaliserend vermogen. Lager in de emotie, dan kan het mentaliserend vermogen stijgen. Dus als iemand ontzettend kwaad is en door het lint gaat, heeft het geen enkele zin om te gaan mentaliseren.
Nee.
Dat is ook het klassieke voorbeeld bij metacommunicatie. Dan als partners, hè, dan is de noem de man kwaad op de vrouw bijvoorbeeld. En dan zegt de vrouw, zult er eerst eens rustig over hebben? En dan zegt de man, ja, jij wil het ook altijd rustig over hebben. Hè? De vrouw probeert te mentaliseren of te metacommuniceren. En dat werkt weer als een rode lap op de stier bij de man. Die denkt, ja, jij wil het ook altijd er weer over hebben. En dus we kunnen niet mentaliseren als we kwaad zijn, als we verliefd zijn, als we verdrietig zijn ook niet. Dan hebben we eerst iets nodig om de emotie te laten dalen en te laten zakken. Dan kunnen we weer rustig. Maar dat kent iedereen.
Als ik
boos ben, dan moet je mij niet aankomen met allerlei reflectieve vragen, want daar sta ik gewoon niet open voor.
Nee, nee. Dus het hele tot 10 tellen of even een rondje lopen is best wel een goed idee.
Ja, weet je wat ik je zal vertellen? De man die binnenkwam met, als dit een strafactie is, dan ben ik weg. Daar heb ik 16 sessies mee gehad, 2 keer 8. Dat is heel veel voor mijn doen. Dat is echt heel veel. En ik vroeg aan het eind, wat heb je aan
de... Vandaar dat het geld zo tegen de plint aanklotst bij
absoluut,
jou.
Absoluut, maar dat was een andere cliënt. Maar en ik vroeg aan hem, na 16 keer, wat heb je nu gehad aan de coaching?
Yeah.
En toen sprak ik precies wat jij zei. Ik zei, ik heb geleerd dat ik tot 10 moet tellen voordat ik impulsief een uitspraak doe. Nou zul je zeggen, dat is een mager resultaat, René, na 16 coaching sessies. Maar het zegt wel, hij bedoelde eigenlijk te zeggen, ik moet tot 10 tellen, ik moet eigenlijk eerst pas op de plaats, ik moet even reflecteren voordat ik er iets uit gooi.
Ja.
En dat is eigenlijk de essentie van mentaliseren.
Ja.
Even pas op de plaats, even een moment, even rustig, even nadenken, voelen, wat voel ik, wat denk ik. en dan pas reflecteert.
Nou ja, daar zeg je natuurlijk nog wel wat. Want als ik, en jij noemde net ook, sommige mensen zijn heel cognitief. Nou, er zitten hier zo eentje. Dus ik kan veel moeilijker bij mijn gevoel. Ik krijg daar wel steeds meer toegang toe. Met allerlei hulp uit allerlei hoeken. Maar als ik dus een pas op de plaats maak, ja, dan heb ik wel de neiging om juist nog verder mijn kop in te schieten. En daar weer allerlei analyses op los te laten. Dus de truc voor mij is bijvoorbeeld echt om naar mijn lijf terug te gaan.
Ja.
En dan, dat lukt me om, om weer een beetje een rustig brein te krijgen.
Ja.
Maar ik moet daar heel actief iets in doen om niet helemaal mezelf vast te zetten in mijn hoofd.
Nou, ik vind het enorm oprecht dat je dit zo zegt, Filene. Dus dank daarvoor, want dat vind ik fijn om te horen. En het toont ook jouw mentaliserend vermogen. Want doordat je dit zo vertelt aan mij, laat je zien dat je reflecteert op hoe je met gevoel en verstand bezig bent en hoe je daarmee aan het zoeken bent. Zoals we allemaal dat aan het doen zijn.
Oh, ja.
Dus het feit dat je al weet dat je vrij cognitief bent, is al een teken van mentaliserend vermogen. Dus bonuspunt.
Nou ja, die steek ik echt ontzettend in mijn zak nu. Ik vind het ook allemaal niet zo'n probleem meer.
Nee.
Ik ben nog wel even nieuwsgierig, nee, naar, stel, ik heb met een team te maken, als teamcoach of als leidinggevende, met mensen die dit gewoon echt minder goed ontwikkeld hebben.
Mm-hmm.
Wat raad je zo iemand aan?
Nou, allereerst, welk contract heb ik met het team? Dat is een belangrijke groepsdynamische afspraak van, heb ik het contract dat ik met ze mag werken aan het reflecteren op elkaar en op zichzelf? Hè?
Ja. Dus als dat is als teamcoach mogelijk wat gemakkelijker dan wanneer dit gewoon, ja, ik ben aangenomen op deze functie, met dit team heb ik het te doen.
Ja, dus ik moet eerst helder hebben of ik het contract heb, of er ook commitment is van de teamleden om dit te doen. En je kunt best als leidinggevende ook dat commitment maken en zeggen, ik wil met jullie gaan praten en reflecteren op hoe we met elkaar omgaan, hoe we ons inleven in elkaar, is dat oké?
Ja.
Dus je moet, de randvoorwaarde is dat mensen weten dat je dat wil gaan doen en dat ze daarachter staan.
Ja. En dan noem je dus ook specifiek en hoe we ons inleven in elkaar, in plaats van de brede term hoe we samenwerken.
Nou, wat ik wel eens gedaan heb, is, dan heb ik het niet zo benoemd, maar een meest simpele interventie die ik wel gedaan heb, is in een team dat ik zei van, hadden ze een inhoudelijke discussie en dan zei ik, voordat je jouw mening geeft, wil ik je vragen om eerst het betoog van de ander samen te vatten.
Oh ja.
Dat is ontzettend moeilijk voor mensen.
Ja.
Als je in een team zit waar ze heel snel haktak op elkaar reageren, om dan alleen al de pas op de plaats, maar voordat ik mijn mening geef of mijn argument of tegen jou inga, moet ik eerst samenvatten wat ik jou heb horen zeggen en checken of dat klopt.
Ja, dat betekent dus ook dat ik nog eens moet luisteren naar jou eerst.
Ik moet goed luisteren en ik moet me ook inleven in wat zegt hij nou en waarom zou hij dat zeggen en dat goed samenvatten. En dan pas mijn mening geven.
Ja.
Dat is al heel moeilijk.
Ja.
Nog los van of je vraagt, zou je ook willen erkennen, en met erkennen bedoel ik dan niet het inhoudelijk eens zijn, want je mag het inhoudelijk oneens zijn, maar zou je willen erkennen vanuit welk gevoel iemand dit nu zegt?
Ja.
Nou, dat is bijna hogeschoolwerk voor sommige teams. En ik bedoel dat niet denigrerend, omdat we dit gewoon niet zo gewend zijn
Precies.
om te doen.
Nee.
En vaak in de hectiek van het dagelijks werk hebben we er helemaal geen aandacht en tijd voor. Maar in een teamtraining doe ik wel eens de opdracht van eerst samenvatten wat anders zegt.
Ja.
Erkennen vanuit welk gevoel die het zegt en dan pas jouw mening geven.
Ja. Ja. René, ik zou hier nog heel lang met je over door kunnen kletsen. Gelukkig geef jij hier ook nog opleidingen in, toch? In company.
Ja, ik heb tot dit jaar hebben we hier twee keer per jaar samen met Peter Bleumer, met wie ik het boek Mentaliserend Coach heb geschreven, hebben we daar een vierdaagse training in gegeven. Daar zijn we mee gestopt. Maar we geven deze training nog wel in company.
Ja.
En die gaan we ook nog binnenkort geven, geloof ik. Hè? En die op aanvraag geven die zeker. En ik doe ook supervisie op het gebied van mentaliseren voor mensen die dat willen.
Ja.
Maar ik ben met de open opleidingen ben ik gestopt. Ja.
Mensen kunnen misschien vooral ook beginnen met eens dat boek kopen en lezen als ze zeggen, hier wil ik in ieder geval eens wat mee, wat handvatten in hebben.
Ja, nou, het leuke is dat nadat Peter en ik dat boek hadden geschreven in 2016, zijn er meerdere Nederlandse boeken verschenen, die ook heel goed zijn.
Ja.
Ons boek heet Mentaliserend Coachen. Je hebt een boek dat heet De Kracht van Mentaliseren. Er is ook een boek geschreven over mentaliseren in de klas. Of mentaliseren met kinderen.
Ja.
Ook heel erg leuk. En wij geven, Peter en ik, voor jullie, voor de Van Vis, in najaar 2026 een driedaagse training.
Precies.
Mentaliseren in 1-op-1 en ook mentaliseren in groepen en teams.
Ja. Ja, dat zit allemaal in die drie dagen.
In die drie dagen.
Ja, ja. Nou, geweldig dat je er was, René. Dank je wel. Ja. En ik ga jou in ieder geval het najaar dan weer zien.
Ja, nou, veel dank voor de uitnodiging. En ik vond het leuk om te doen. Dank je wel.
Trek. Dank je.